Hallo en welkom bij de Angststudio, een powered door de Angstfabriek, een theatrale pop-up experience waarin angst wordt onderzocht. Met vandaag een hele speciale uitzending. Beschouw het als ons Sinterklaas cadeautje voor Nederland. Jerry Afrië, activist, maatschappelijk ondernemer en nog veel meer over de angst. Ja, de angst eigenlijk misschien wel het meest nog voor verandering. En natuurlijk ook de angst voor een ander soort Sinterklaas en Piet. Jerry, enkele weken geleden, rond het weekend van de Nationale Intocht en veel intochten van Sinterklaas kriskras door Nederland, hing jouw poster door Den Haag en werd je een zeurpiet genoemd. En je was ook afgebeeld als een zwarte piet. Dan word je wakker, dan zie je dat op de NOS of je hoort dat van vrienden. Hoe hoor je het eigenlijk? Hoe kwam je erachter? Want je woont niet in Den Haag.
Nee, en ik kreeg het eigenlijk mee toen we onderweg waren naar Alkmaar om te protesteren.
Want jullie protesteerden op dat moment in verschillende steden, toch? Die
klopt,
dag. Er was een grote manifestatie in Den Haag. Daar was ik zelf. Jij met de groep in Alkmaar.
Ja.
En er waren op meer plekken.
Precies.
Waar waren er allemaal demonstraties?
Waren demonstraties in Groningen, Leeuwarden, Den Bosch. Horen werd last minute afgezegd.
Ja, omdat zij besloten de Sinterklaas traditie te veranderen.
Ja, volgend jaar. En we proberen gemeenten en intochtcomiteeën die veranderingen aankondigen. Wel in afzienbare tijd, dus binnen enkele intochten.
Ja.
Die geven we de ruimte om zich voor te bereiden. En om de transitie door te gaan.
Precies, en dan ga je daar niet nog demonstreren, ook al staat Zwarte Piet er nog dit jaar, zeg maar.
Nee, en natuurlijk, ik snap het als mensen zeggen, ja, zolang Zwarte Piet is door, blijf protesteren. Maar ik probeer ook realistisch te zijn.
Ja.
En er zijn zoveel andere gemeenten.
Ja, choose your battles wisely, precies, zeg maar. Je kan niet overal tegelijk staan.
En onderweg naar Alkmaar, volgens mij ging het via de app. Kreeg het voor ogen. Ik dacht, hè? En, maar ja, je bent in een soort protestmode. En daarnaast was voor mij niet verrassend. Want de hele dag krijg ik dit soort beelden toegestuurd. Zelfs dat ik photoshop ben in als slaaf op een schip. Noem maar op. Dus als ik dit zie, denk van ja, dit is gewoon wat ik dagelijks meemaak.
Alleen het verschil is misschien wel dat je die andere dingen meer persoonlijk toegestuurd krijgt via internet. En dit gewoon in duizend fouten door de stad hing.
Ja, het is.
Ook professioneel grote posters. Het waren ook niet kleine tekeningetjes die iemand in elkaar had geflanst.
Nee, het waren echt.
Er is echt voor betaald, gedrukt, gedaan.
Precies. En voor mij, als je dat ziet en je hebt nog steeds geen je zet nog steeds geen vraagtekens bij Zwarte Piet, dan weet ik niet meer. Ik bedoel, ik weet niet hoe je kan beargumenteren dat Zwarte Piet niets te maken heeft met de karikatuur van zwarte mensen. Maar dan doe je het zelf.
Ze maken het letterlijk zelf en de lijn.
Ja.
Maar wat doet het met jou? Maakt het je boos? Word je verdrietig? Drinkt niet als je door omdat je gewoon een beetje afgestompt bent geraakt van al dit soort uitingen van haat en bedreiging? Want ergens is het wel een soort van bedreiging, lijkt mij.
Ja, sowieso. De dreigementen worden alleen maar heftiger. Weet je, foto's met kogels en noem maar op en zo. Zelfs de politie maakt zich zorgen. Door wat ze allemaal zo nu en dan opvangen in besloten groepen. Waar mensen worden opgeroepen gewoon om op te treden tegen mij. Maar of me boos maken om zo'n poster te zien. Ik zie het als achterhoede gevecht.
Ja, een soort stuiptrekkingen.
Ja, want het is gewoon afgelopen met Zwarte Piet. En het is kwestie van tijd. En dan gaan mensen nog meer gekke dingen doen en proberen je af te leiden. Dus ik blijf gewoon mijn focus houden.
Maar je bent ook vader.
Ja, klopt.
En dat lijkt mij toch een andere dimensie geven ook. Want het is één ding om je eigen leven in de waagschaal te stellen. Maar een ander als ook andere mensen, kinderen daarvan afhankelijk zijn.
Ja, kijk.
Zegt jouw vriendin of zeg je kinderen wel eens stop? Stop je mee?
Mijn kinderen kennen me niet anders. Want zij zijn gewoon geboren in de strijd, om zo te zeggen.
Ja.
En
hoe oud zijn je kinderen, als ik vragen mag?
16 en 9. Ja, dochter van 9, de zoon van 16. Onlangs 16 geworden. Ze zijn wel beschermd opgevoed in de zin van dat ik probeer ze geen volgende strijders op te voeden. Ik probeer ze gewoon de ruimte te geven, wat ze ook worden laten. ik vind het prima. Zolang het maar een eigen keuze is. En zolang ze maar verantwoordelijkheid nemen voor de keuze die ze maken. Maar zij hebben... Natuurlijk krijgen ze af en toe dingen mee.
Ja, want dit was wat op de NOS. Het is overal te zien. Ja,
ze
ook niet
ze zijn ook wel een beetje gewend inmiddels. Dat dingen papa wel eens opgepakt worden. Of dat papa wel eens op tv verschijnt. Ik zie zelf al die dingen niet terug. Je zit in een soort rollercoaster.
Ja.
Maar ik ben heel blij met de bescherming die ze hebben. En er is ook reden dat ik nooit foto van ze deel online. Omdat ik wil voorkomen dat zij... Dit soort dingen wat men doet met mijn afbeeldingen en zo, dat niet overslaat naar hun.
Ja, zij demonstreren ook niet mee.
Wat zeg je?
Demonstreren zij mee of
nee,
niet?
Nee, ik heb altijd geroepen, mijn kinderen mogen nooit protesteren tegen Zwarte Piet. En niet alleen mijn kinderen. Ik vind dat hun generatie een andere bijdrage zullen leveren. En dat kan alleen als wij ons werk goed doen. Dus, anders worden zij ook verloren generatie, want ik kan... Ik heb zoveel andere dingen dat ik zou willen doen. En zoveel andere bijdragen. Maar dat kan niet, omdat wij... We are stuck up with the history. Weet je, wij zijn nu eigenlijk iets aan het doen dat ik van mening ben dat 100 jaar geleden opgelost had moeten zijn.
Er zijn mensen, maar ik heb zelf de bronnen niet gevonden. Maar ik werd bijvoorbeeld door iemand gewezen op dat in begin van de vorige eeuw in Rotterdam... een zwarte havenarbeider die in de haven kwam, wat toen ook al zo was natuurlijk, want Rotterdam is al eeuwen een grote internationale wereldhaven, dus daar kwam altijd veel kleur en mensen uit de hele wereld, dat daar iemand, een matroos, die zwart was, Zwarte Piet was genoemd, en dat er een vechtpartij was ontstaan, en dat de rechter vervolgens de zwarte persoon had vrijgesproken, omdat hij sentiment en begrip had voor de pijn en de belediging. En de rechter zei, het wordt tijd de traditie te wellicht te herzien en veranderen. Dit zou 1910, 1912 zijn geweest.
Oké. Okay.
Maar ik zoek nog steeds naar de bronnen hiervan.
Ja.
Want dit is dus oral history in Rotterdam. Maar ja, weet je wel.
Ik weet wel.
De strijd
ik weet niet
is veel langer en ouder.
Oh,
dan.
Zeker. Ik weet niet. Ik weet wel dat 1927 was ook in rechtszaak geweest. En daar was. Ik weet het fijn niet, niet van. Maar daar was ook al echt. Daar had ook iemand geslagen. Weet je. Dus het is niet zo dat zwarte mensen dit altijd hebben toegestaan. Maar natuurlijk, hoe verder je terug in de tijd gaat, hoe beperkt onze stem waren. En hoe beperkt onze kracht waren in de zin van dat kolonialisme zegeviert, slavernij daarvoor. Dus ik denk dat, ik heb altijd gezegd, zodra Zwarte Piet verscheen, was eerste protest. Het kon zijn silent protest, kon zijn hoofdschuddend, maar er is geprotesteerd. Omdat iets dat onrechtvaardig is, gaat altijd gepaard met protest.
Wat zeg je tegen al die mensen die toch nog steeds het idee hebben dat het pas sinds een paar jaar uit de lucht is komen vallen, dit protest?
Ja, ik probeer mensen wel altijd mee te geven dat die eer komt niet aan ons toe, dat wij de enige zijn. Wij hebben wel misschien voor gezorgd dat het structureel protesten zijn geweest de afgelopen jaren. Maar wij staan gewoon op de schouders van anderen die ook op hun manier hebben aangekaart. En ik ben heel blij als we nu in de archieven duiken. Er komen steeds meer dingen omhoog. Zo weten we ook dat tijdens de Tweede Wereldoorlog werd geprotesteerd door zwarte soldaten die notabene ons kwamen redden.
Yeah.
En die werd geconfronteerd
Amerikaanse
met Zwarte Piet.
En Canadese soldaten. Exact. Ja. Nou ja, ik bedoel, ik heb zelf op Facebook een item gedeeld van Sesamstraat met Gerda Havertongen, die in 1986 precies uitlegt hoe vreselijk ergelijk die Zwarte Piet is en hoe het stomme periode voor haar omdat ze iedere keer Zwarte Piet wordt genoemd.
Ja.
En de kritiek die ze geeft is natuurlijk gewoon exact dezelfde die nu door zwarte mensen wordt gegeven en ook door hen wordt ervaren.
Ja.
Sterker nog, ik denk dat Zwarte Piet weer helemaal terug is als scheldwoord in de Nederlandse taal, net zoals het N-woord, want dat is waarschijnlijk een reactie op de verandering.
Ja.
Heb
en,
je het
ik had Gerda Havertongen gevraagd. We waren samen bij een evenement in Utrecht en ik vroeg haar hoe kwam het? En ze zei, kwam door haar kind. Haar kind werd geconfronteerd met Zwarte Piet. En ze wist niet anders hoe ze mee moest omgaan. En toen heeft ze gewoon bij de redactie aangekaart van, ik vind het belangrijk. En gelukkig zijn ze meegaan.
Ja.
Want het is natuurlijk het is zo krachtig.
Het is een hele goede scène. Voor iedereen die geïnteresseerd is, kijk even Gerda Havertong, Zwarte Piet, Sesamstraat.
Yes.
Kan je gewoon googlen op YouTube. Even over die angst. Blijkbaar, want ja, er is altijd protest geweest. En ook Beeld- en Geluidmuseum heeft allemaal dingen opgezocht. En zichtbaar gemaakt dat er heel vaak ook Witte Pieten zijn geweest. En dat de Sinterklaas-traditie altijd een bediscussieerd gegeven is geweest. Wat ze ook heel veel mensen vergeten is dat tot enkele decennia geleden protestanten sowieso hardnekkig tegen Sinterklaas waren, omdat het een katholiek feest is. Dus ik bedoel, het heeft heel veel dimensies aan. Op de bouwbelt komt Sinterklaas niet aan, kan ik je vertellen. Of althans niet op deze manier. Maar nu is het in ieder geval niet te missen voor niemand. Het is het maatschappelijke onderwerp. Mede ook dankzij jou. Ondanks dat we de voorvader willen eren. En dat roept heel veel haat op. Heel veel woede. En blijkbaar, wat ik dan daaronder duid, heel veel angst.
Ja.
Begrijp jij dat, die angst? Kan je het duiden?
Die angst wel. Maar die haat was er al. Die haat is echt niet nu spontaan ontstaan of zo. Die haat was er al. En zwarte mensen hebben eeuwenlang geprobeerd die haat aan te kaarten. We hebben het gezegd, heb je bewijs? Waar is het? Vele mensen zijn gewoon subtiel met hun racisme gedrag. En ik denk dat de angst, moet ik zeggen, het is gewoon de angst voor verandering. Maar ook de angst voor, of laat me zo zeggen, angst voor verandering moet je denken aan wie het vraagt, die verandering.
Omdat, ja, want is het niet, ik bedoel, is het angst voor het Sinterklaasfeestje zelf? Of is het angst voor het feit dat zwarte mensen mondig worden en zijn?
Het laatste. Ik denk angst dat zwarte mensen volwaardig Nederlanderschap gaan bemachtigen. Wat als we straks rekening met elkaar moeten houden? Dat is eng. En ik denk juist dat de angst is echt, komt doordat zwarte mensen nooit in Nederland als gelijkwaardig werd gezien. En voor veel mensen is het bijna een omgekeerde wereld. Voor veel mensen is van, maar wacht even. Zij zijn toch bezoekers. Dat is toch wat ik heb geleerd. Dat is toch wat ik heb gehoord. Als je Nederlander bent, moet je toch witte huidskleur hebben. Je moet toch iemand zijn met blauwe ogen. En noem maar op. En ik denk juist dat mensen gewoon angstig zijn. Omdat zij waanden zich het enige kind. Ja. En nu, als ze waanden zich enige kind. En nu moeten ze de speelgoed delen. Nu moeten ze slaapkamer delen met hun andere broertjes en zusjes. En ik denk dat wij zodanig gedehumaniseerd waren en nog zijn.
Wij zwarte mensen.
Zwarte mensen. Ja, ja. En dat voor Nederland onbegrijpelijk is dat wij gelijkwaardigheid eisen.
Wat is de worst case scenario? Dat we straks een zwarte premier zouden hebben of zoiets? Vanuit die angst redeneert dat de macht echt ook nog eens bij people of color of zwarte mensen komt te liggen?
Ja, er zijn heel... Ik bedoel,
het is één ding om het speelgoed te delen. Het is een ander als de vader van het huis of de moeder van het huis ook nog eens zwart blijkt te zijn.
Ja, het is shocking. Ja. En, maar ik denk wel dat voor veel mensen het is gewoon gebrek aan besef. Gebrek aan bewustwording. Gebrek aan geschiedenis van Nederland. Maar wie wij zijn. Want waar het in deze discussie over gaat, is wie waren wij en wie zijn wij en wie willen wij zijn. En voor veel mensen, ze hebben nooit gedacht aan wie we waren. Ze worden nooit geconfronteerd met wie wij zijn geworden. Ze zijn constant bezig met wat we willen zijn. En dat is gewoon, dat kan op een wenslijst van Sinterklaas. Maar dat is waar we naartoe willen. Ja, maar we zijn daar nog niet. Mm. En ik merk gewoon dat, je ziet ook hoeveel moeite veel politieke leiders hebben om zich uit te spreken. Omdat dit is gewoon iets dat, het raakt iedereen. De rechten, de advocaten, ze zijn schooldirecteuren, noem maar op, besturen. Ze zijn allemaal opgegroeid met Zwarte Piet. En ik
ja, werd, iedere Nederlander is ermee opgegroeid.
En ik weet dat mensen moet zich zwart. Neutraal ja. wanen. Terwijl ze waarschijnlijk 5 december zichzelf sminken voor hun kleinkinderen of voor hun kinderen. Dus het is zo'n complexe situatie. Maar ik denk dat de angst komt voort uit anti-zwart sentimenten. En dat wij het om het in het is in voor veel mensen onmogelijk te bedenken dat zwarte mensen anno 2019 gewoon Nederlanders zijn.
Los van die angst en die geïnternaliseerde racisme, is het misschien ook niet zo, kijk, je zegt net iets heel interessants. We zijn bezig met waar we naartoe willen, maar niet waar we nu staan. Toen ik laatst in het Tropenmuseum een ongemakkelijk gesprek moest voeren over gender, en mensen moesten reflecteren op hoe zij waren opgevoed en dat soort dingen, en vervolgens mensen vertelden in tweetallen wat ze hadden besproken, begonnen ze allemaal over hoe ze hun kinderen anders gingen opvoeden. Hun kinderen gingen ze allemaal anders opvoeden. Iedereen begon alleen maar over, ze hadden niet eens kinderen, maar goed. Iedereen ging zijn kinderen allemaal heel erg anders opvoeden.
Wat niet waar is.
En toen zei ik, hoe gaan jullie die kinderen allemaal anders opvoeden als jullie zelf nog niet op jullie eigen gender en beleving daarvan en ideeën hebben gereflecteerd? Een van de dingen was bijvoorbeeld dat dan jongetjes in de toekomst zouden dan gewoon weer jurk kunnen dragen zonder dat dat raar zou zijn. Toen zei ik, ja, en wat als nu een mannelijke collega bij jullie in een jurk op de werkvloer komt?
Exact.
Hoe reageren jullie dan? Kunnen jullie dat zelf handelen? En er ontstond toen heel veel woede. Mensen werden heel boos. Terwijl ik gewoon vragen probeerde te stellen op een zo neutraal mogelijke
toon. Je kan alleen boos worden als je niet over na hebt gedacht.
En als je beseft dat er misschien een ja. punt van waarheid is. Dat inderdaad jij zelf nog helemaal niet klaar bent voor die mannelijke collega in een jurk. Ja. Die opeens, hoi, goedemorgen binnenkomt ja. lopen.
Ik heb eigenlijk hetzelfde. Soms geven wij vanuit Wit Aanzet, initiatief met Sunny Bergman. En geven wij workshops aan witte organisaties.
Hoe het beter en anders te
hoe
doen?
Hoe ze inclusief kunnen worden, diversiteit, noem maar op.
Alright.
En ik stel altijd de vraag, hoe graag wie is er voor dat inclusie komt en dat diversiteit hier gewoon in gegeven is op jullie afdeling. Of in het bedrijf. En dan hoor je, dan gaat alle handen omhoog. Iedereen, En daarna komt mijn volgende vraag. Wie zou een deel van zijn of haar salaris inleveren als dat wat er nodig is om ervoor te zorgen dat die inclusie komt? En dan krijg je precies wat je net schetst. Woede, mensen, ja, dat gaat niet helpen. Ja, het bedrijf heeft genoeg geld, waarom moet ik mijn geld inleveren? En je ziet hele soort cognitief dissonantie, weet je, van weet je, hoe durf je dat te zeggen? En dan leg ik ze uit van, het gaat mij niet erom dat je werkelijk salaris inlevert. Het gaat me om je intentie.
Ja, in hoeverre ben je bereid om je precies, put your money where your mouth is.
Want,
ja.
En dan gaat, meestal gaat misschien 4 handen omhoog van, ik vind het goed. En ik zeg, de mensen die hun handen hadden opgestoken, dat zijn de mensen dat als een vacature vrijkomt, gaan zij in hun omgeving kijken of misschien ze iemand kent die van andere afkomst, achtergrond, noem maar op, zodat het diverser wordt. Want zij denken, zij zijn ermee bezig.
Ja.
Maar als jij zegt, het moet, we vinden het belangrijk, dit. Ja. En als het erop aankomt, zeg je, anderen moeten het doen. Ja. Gaan er nooit komen.
Precies, gaat nooit gebeuren. Want wij zijn met z'n allen een land, een organisatie, een samenleving, ja. een instituut. Dat is uiteindelijk natuurlijk mensenwerk. Denk je dat nu wel echt veel verandering komt in Sinterklaas en ook steeds meer mensen toch ook zeggen, ja, Zwarte Piet is inderdaad niet wenselijk en ook vergeten dat ze 3 jaar geleden nog wel heel wenselijk vonden. Dat is ook grappig hoe dat geheugen werkt. Mensen zijn nu van, hartstikke racistisch, dacht ik, nou, 2 jaar geleden vond je het nog helemaal geweldig, maar oké. Okay.
Sommige mensen zijn pas een jaar om en ja. ze kunnen nu geen Zwarte Piet meer zien, niks meer van, oh, ik word misselijk. Oké, jeetje. Slow down, geradicaliseerde change.
Bekeerlingen zijn altijd het radicaals.
Dat is wel born against.
Ja, born again anti-Zwarte Piet. Maar oké. In hoeverre voel je dat mensen wel beginnen door te krijgen, al was het maar door de enorme haatgolf die naar boven is geborreld door alleen al aan zoiets als Zwarte Piet te komen, dat wij met z'n allen collectief toch wel een stuk racistischer zijn dan we dachten. Ik bedoel, je kan de krant niet openstaan of elke dag staan er nu stukken over dat Nederland... Is Nederland racistisch? Vind ik altijd zo'n vraag. Dat dat nog een vraag is, vind ik heel merkwaardig.
Ja, goed. Echt.
Oké, vraagteken. Of hoe erg, hoe we zo racistisch zijn geworden. Wat we daaraan kunnen doen. Dus op zich heb ik wel het gevoel dat mensen langzaam... Misschien nog niet persoonlijk, maar wel als een collectief.
Ja.
Iets van die collectieve dissonantie, cognitieve dissonantie aan het verliezen zijn. Dat ze iets beter beginnen te beseffen dat dit echt een probleem is.
Ja. Ik denk dat op dit moment... hebben mensen zoiets van... Oké, het is blijkbaar belangrijk. Dus mensen beginnen steeds te beseffen dat de discussie niet zinloos is. Maar dat het wel kern van waarheid in zit. Of in ieder geval iets speelt. En ik denk dat we zitten nu een beetje op, op een transitiepunt.
Mm-hmm.
Ik ben wel als een van de mensen die dit een soort helikopterview heeft. Is voor mij heel belangrijk om wel uit te kijken en niet te comfortabel te worden. En te denken, oké, het komt goed. Omdat als ik kijk, kijk als wat Piet sowieso, maar ook Nederland wordt beter. Wij zijn tegen dingen Roetveegpiet.
Mm.
Maar we zijn wel voor Schoorsteenpiet.
Mm.
Wat is het verschil? Kijk naar Amsterdam intocht, met wat voor Pieten erbij lopen. En kijk, ik pak hem weet... wat voor Pieten erbij lopen in andere steden. Waar ze zeggen, ja, wij hebben het aangepast.
Ja,
dus je ziet gewoon, Roetveegpiet is een excuus geworden voor Zwarte Piet Leidt.
Ja, want even voor de luisteraars die niet helemaal een beeld erbij hebben. De Amsterdamse Schoorsteenpiet ziet eruit als een soort Spaanse edelman. Met vegen, maar heel licht. En ze hebben geen
pruiken. En als ze pruiken hebben, wel eigen haarstructuur.
Ja, geen kroes. Haar en ook de kleding is iets anders.
Ja.
Iets meer echt ja Spaanse edelman kleding. En dus alsof het knechten uit Spanje zouden zijn die samen met Sinterklaas meekomt. En de NTR Roetveegpiet heeft nog steeds dezelfde pruik, rode lippen, alles. Het is... Alleen het is... En trouwens, ik vond ze ook nog best bruin. Ik moest echt drie keer kijken om te zien dat ze niet zwart gesminkt waren.
Nee, het is gewoon... maar dat laat zien, hè. Misschien is niet eens wat Piet dat pijn doet. Misschien is wel niet willen, niet serieus genomen worden als groep, als gemeenschap in Nederland, zwarte gemeenschap in Nederland.
Mm.
En constant moeten toezien hoe iemand die een probleem creëert, jou op afstand houdt van ik los het wel op. Want ik weet zeker, als de oplossingen in samenspraak wordt gedaan.
Met zwarte mensen.
Weet ik zeker. Kunnen we in één keer vanaf. Van alle discussies. Maar wat je ziet is. Witte mensen zeggen op een gegeven moment van. Oké, dan moeten we maar wat veranderen. Maar wij doen het zelf. En dan krijg je Zwarte Piet Leidt. Want wat doen mensen eigenlijk met de Roetveegpiet? Ze zijn gewoon constant. Halen ze misschien drie dingen. Misschien stipjes dingen. Vegen ze een beetje hun voorhoofd wat weg, bij hun kin wat weg. Zeggen ze, is genoeg zo? Nee, oké, gaan we even bij onze wang even wat weghalen. Is goed zo? Nee, het gaat om bewustwording.
Ze zoeken nog steeds de grens op eigenlijk van precies. Wat er nog mogelijk is van de oude Piet.
Ja, en dat noemen ze porderen. Maar als dat porderen is, weet je, dan zeg ik porderen hou racisme in stand. En wij moeten gewoon, racisme moet je gewoon in echt, je kan het niet knuffelen. Weet je, je moet het gewoon echt, je moet er vanaf zien te komen. Het is niet alleen ook ziekelijk voor zwarte kinderen. Dat moeten we echt voorop stellen. Alle kinderen die mee opgroeien, dus ook volwassenen, is schadelijk voor ons allen. Want wij groeien op met een beeld van de anderen of van onszelf die helemaal niet klopt met de realiteit. En als je ziet dat Zwarte Piet is volgens mij de meest zichtbare racisme in Nederland. Alle anderen is ondergronds.
Nou ja, steeds minder ondergronds. Denk aan de hele schandkoren in het voetbalstadion. Tuurlijk. Dat kon ook voor mij niet explicieter zijn.
Tuurlijk, maar je ziet ook dat de focus dan uitgaat naar stadiums.
Ja.
Weet je, naar die voetballers. Dus wat ik zie is dat zelfreflectie, of het feit dat wij aan onszelf moeten werken, is gewoon iets, is bijna no-go area. Dus we zijn heel blij dat we nu kunnen zeggen, voetbalstadions, daar speelt racisme, we gaan niets aan doen.
Ja, terwijl KNVB, natuurlijk gewoon mensen van buiten zijn die daar binnen komen precies. Zitten een paar uurtjes en weer naar buiten gaan.
KNVB komt nu van, er moet actie komen. Wij zijn na 3 jaar worden wij opgejaagd door diezelfde supporters. En KNVB zei, we bemoeien niet mee. Mm-hmm. En dezelfde supporters die ons wilden belagen
In Eindhoven, Den Bosch, in Den Bosch.
En die zijn daarna in het stadion gegaan van Den Bosch.
En dan
met
hunzelfde
spandoek om gek daar te gaan doen. En nu gaan we het serieus nemen. Waarom? Omdat nu moeten wij iets doen, want onze image gaat eraan. Nee, doe het niet voor je image. Doe het voor de welzijn van het land, van ons geest. Want wij zitten gewoon nu opgescheept met iets dat wij niet de aanstichters van zijn, maar wel de mensen die het in stand houden.
Als we kijken naar bijvoorbeeld de reactie van Rutte. Rutte heeft opeens in de Kamer heel schijnbaar de premier van Nederland.
Oké.
Toen hij heel kritisch in de Kamer opeens zat. Het moet nu afgelopen zijn deze onzin. Met zijn vuist op zijn katheder slaand. Dat ging specifiek en alleen over dan het incident in of gewoon de gruwelijke aanval in het stadion van FC Den Bosch. En dan zei hij, dit racisme is, het is walgelijk en het moet gestopt zijn. En dacht ik, je hebt het nu alleen over dit één incident. Je hebt het niet over het hele weekend aan tumult door heel Nederland. Het feit dat Zwarte Piet overal leuk loopt rond te dansen. Schandkoren alle kanten op. Schermutselingen, politie die mensen moet beschermen met ziel en zaligheid. Ik was zo verbijsterd over opeens de krachtige taal van de premier. Over één specifiek incident, namelijk alleen dat in Den Bosch en alleen in de context van binnen een stadion. Terwijl we een heel weekend lang, elke twee minuten op de NOS-app, een ander incident langs zagen komen, of een andere aanval, of een andere dreiging tot geweld, of escalatie, of wat dan ook. En de premier wil nog steeds niet met jullie praten, als ik het goed begrepen heb.
Rutte geeft geen zwarte Nederlanders. Dat is gewoon feit, weet je. We kunnen omheen draaien. Er is zo keer op keer op keer, laat hij zien. En ik denk dat op een gegeven moment, als iemand keer op keer kleur bekent, ja, je kan dan doen van, er zit misschien wel iets goeds, iets empathisch vermogen ergens verstopt. We zien het keer op keer.
Ja, hij is ook al lang premier. Het is niet dat we voor het eerst met
precies,
hem te maken hebben.
Precies, en ik bedoel, van alle bewegingen nu dat we zien, zijn wij het langste beweging. Van wat alle bewegingen die hij mee in gesprek gaat.
Mm.
Ze komen net bij.
Ja, de klimaatmars komt net. De boeren komen net.
Ze komen net bij kijken. En ze worden meteen in de armen gesloten. Uitgenodigd. En al die mensen rebelleren op next level dan ons. Wij zijn vreedzame activisten. Wij zijn vreedzame demonstranten die op vreedzame manier onze punten keer op keer naar voren brengen. En met alle gevolgen van dien. En hij kan wel praten met de boeren die precies deed als wij dat hadden gedaan wat ze hadden gedaan. Weet ik zeker, een groot deel van ons zat nog vast. Gele hesjes. Zo kan ik doorgaan. Burgerongehoorzaamheid ten top. En hier heb je een groep mensen.
Die zich aan alle regels houdt.
Die zich aan alle regels houdt. En waardoor wij constant onze protestrecht worden ingeperkt.
Ja, en bijvoorbeeld ook in Den Haag mochten de demonstranten niet langs de kant staan. Dan stond je op een ander pleintje daar.
Ze zeggen grote groep. Grote groep. Hoeveel mensen staan bij de optocht? Is dat niet grote groep? Hm. Als je dat kan reguleren. Waarom kan je dat niet doen met vreedzame demonstranten die proberen enkel een boodschap naar voren te brengen? Dus wat je ziet is de premier, ja klopt. Hij is aan het, steeds aan het duiken. En hij ontwijkt iedere gesprek of ontmoeting.
Maar wat is dat? Waarom doet hij dat, denk je? Is dat alleen electoraal gewin? Denkt hij nog steeds, de meerderheid van Nederlanders is het er eigenlijk wel mee eens. En ik wil die meerderheid als stemmers. Of is het ook persoonlijk ongemak / cognitieve dissonantie? Heeft hij zeg maar een microreflex van wat de samenleving collectief heeft?
Kijk, Mark Rutte is gewoon de embodiment of white privilege.
Mm-hmm.
En hij staat aan het hoofd van
BV Nederland.
BV Nederland. En BV Nederland gaat hand in hand met witte suprematie.
Mm.
Dus hij kan zich niet daar overheen zetten om met ons te praten. Door met ons te praten is bijna voor hem legitimeren dat zwarte mensen een punt hebben. En dat kunnen we niet hebben in dit land. Dus daarom zegt hij, Oh, ik praat met die, ik praat met die, ik praat met die. Vervolgens vraag Jesse Klaver, leider van GroenLinks, ga je met Kikhuis wat Piet ook praten? En opeens zegt die, ja jongens, er moet ook gewerkt worden. Ik weet niet. Ik
stikstof,
weet
ik heb het druk gehad. Ja.
En dan denk ik bij mezelf, je hebt net zo lang als je premier bent, heb je de kans gehad om met ons te praten. Mm-hmm. Want net zo lang zijn wij bezig met onze campagne. Toeval bestaat niet. Dat we allebei zijn gestart rond hetzelfde moment. Dus ik denk dat hij verdedigt een systeem die lijnrecht tegenover ons staat. En hij heeft niet de creatieve vermogen om die twee werelden te verenigen. Wat onverenigbaar is. Maar door te verenigen kunnen we wel een stap vooruit zetten met z'n allen. Maar ik merk dat hij gewoon daar heel veel moeite heeft. Want al zijn antwoorden wijzen erop dat hij meer energie insteekt om het probleem te ontwijken.
Maar laten we eerlijk zijn.
Terwijl hij voor de kwart van dat energie, van die energie kan hij gewoon wonderen verrichten.
Maar laten we eerlijk zijn. Ik kan niet eens een beeld voorstellen van premier Rutte op een foto met alleen maar zwarte mensen. Ik probeer het voor me te zien. Ik kan het niet voor me zien.
Ja, ik heb altijd geroepen, en niet alleen vandaag of zo, van ik heb geen premier. Weet je. Mijn kinderen hebben geen premier. De zwarte gemeenschap heeft geen premier. Weet je, wij zijn premierloos. Want het is zeer premier onwaardig wanneer je verantwoordelijkheid niet neemt. Wanneer jij niet opstaat en zegt, oké, luister. Ik ben opgegroeid met Sinterklaas traditie. Mm. En ik heb altijd ervaren als kinderfeest. Als volwassenen niet uitkomen, zetten we alles stop. Jullie gaan gewoon in een kamer zitten, ook al duurt het 3 jaar. Jullie gaan met oplossing komen. Ja. Zodat dus ik vraag hem niet eens, omdat hij die vermogen, denk ik niet dat hij dat bezit. Ik vraag hem niet om racisme te veroordelen. Hm. Ik vraag hem om een leider te zijn.
Ja, en een oplossing voor dit maatschappelijke spijt.
Hij hoeft niet eens oplossing te bedenken. Ja. Hij hoeft er geen oplossing te bedenken.
Ja, dat wil jij wel doen.
Dat gaat hem niet eens lukken. Maar wees gewoon een leider.
Ben je niet heel moe?
Wat zeg
je? Ben je niet heel moe?
Ik ben nu moe. Maar niet moe van de strijd. Mm. Omdat ik heb genoeg redenen om moe te zijn. Om überhaupt te stoppen. Of voor angst te vallen. Mm. Maar tegelijk daar tegenover maak ik zoveel moois mee. Ik was gisteren in Den Bosch. Heb ik gastles gegeven aan 3 klassen.
Mensen in Den Bosch waar al die ellende was de afgelopen tijd.
Exact. Mm. En vorig jaar was ik ook daar. En leerlingen studenten die straks artsen worden. Mm. Die straks welzijnwerkers gaan worden. Zij zijn de leiders van morgen. Mm-hmm. En ik was daar. En je bent klaar, dan komt iemand naar je toe en die zegt, ik was tot nu helemaal niet met je eens. Maar nu dat ik jou heb gehoord zo, in deze setting, mm-hmm, is voor mij duidelijk dat er verandering moet komen. En ik wil je bedanken dat je bent gekomen. Ik ben op plekken geweest waar hooligans, neonazies binnenstormden. En dat de organisatie, wat moeten we doen? Ik zeg, zolang ze niks doen, mogen ze zitten. En vervolgens, na afloop, zie je ze gewoon stilletjes verdwijnen. Terwijl ze kwam op benen van, wij gaan hem lesje leren.
Ja, ja, ja.
Ik weet dat de angst dat mensen voor me hebben, is niet naar mij gericht. Het is meer naar zichzelf. Het is de schaamte die men niet wil betreden. Mm-hmm. Want wanneer je kent dat iets mis is, dan komt de schaamte. En ik probeer dan mensen te zeggen van, zie het als een stijgende lijn.
Het past ook niet bij onze samenleving waarin vooral witte Nederlanders altijd hebben geleerd dat ze gewoon, zeker naar de ontkerkeling, dat ze gewoon goed zijn, perfect, er is geen zonde, er is geen
dat
schuld.
Dat is het probleem. Dat
ze
is
zijn
het
de
probleem.
Onschuld zelf. Dus hoe kunnen zij iets fout doen?
Je kan je kinderen leren dat alle mensen gelijkwaardig zijn. Maar leer ze ook dat niet alle mensen gelijkwaardig worden behandeld. Mm. Maar vele ouders stoppen bij alle mensen zijn gelijk. En daarom hoor je in de discussie, ik zie geen kleur, alle mensen zijn gelijk. Dat is het enige argument. En ik denk van, nee, jouw ouders had je gewoon moeten zeggen, in onze maatschappij hebben we gesegregeerde scholen. Als in, we noemen scholen zwarte scholen, zelfs als geen één zwarte kind daarop zit.
Ja. Omdat er mensen van kleur op zitten.
Maar alleen omdat niet-witte mensen daar zitten is zwarte school.
Ja,
en wij leven in samenleven waar de politie keer op keer fouten begaat. En we leven in samenleven waar heel veel mensen, we zijn dan wel, we kunnen onszelf complimenteren dat wij homohuwelijk mogelijk hebben gemaakt. Of, maar we moeten ook beseffen dat heel veel spaces, plekken in Nederland, onveilig is voor de LHBTI-gemeenschap. Dus als je niet jezelf blijft onderhouden als land, dan kom je in een situatie waar je eigenlijk een fictieve zelf constant presenteert voor de wereld.
Ja, dat is zeker waar. Ik ben afgelopen zaterdagnacht 2 keer aangevallen op straat terwijl ik fietste, omdat ik een kankerflikker en een homo zou zijn. En 2 keer ben ik door vrouwen, blonde vrouwen, gered omdat die gasten me echt helemaal in elkaar wilden slaan vanuit het niets.
Kijk.
Zero aanleiding, maar ze dachten dat ik homo was. Kijk. Alleen dat, blijkbaar. Dus
en het is gewoon...
Dus ik kan blijkbaar niet fietsen door de stad.
Ja.
In een groepje.
En daarom, en dat is... Kijk, voor mij... Het duurt ook even voordat ik besefte, weet je, mijn opvoeding als katholiek. Dat ik heb meegekregen. Ik hoorde dat homo's naar hel gingen toen ik niet eens wist wat homo's was. Weet je, het was gewoon van, ja, dit en dit, daad, God gaat straffen, gooi vuur op je, noem maar op. Je hoort enge verhalen. En als kind, dat ga je internaliseren. Maar door mijn nieuwsgierigheid ben ik in mijn tienerjaren achterkomen dat dat gewoon eigenlijk misdaad tegen de mens is. Omdat je zet een groep tegenover elkaar die elkaar helemaal niet eens kennen.
En dat is toch het punt ook in Den Bosch. Wat is het verschil? Waarom zeggen die jongeren opeens, nu ik je gezien en gehoord heb, ben ik het met je eens? Is dat niet iets wat je ook heel erg frustreert? Dat de media jou zo op een manier neerzetten dat mensen jou of mensen zoals jij niet meer ontmoeten. En daardoor niet eens meer horen wat je te zeggen hebt. Omdat je de hele tijd te vecht tegen weer een stereotype.
Ja.
Niet eens tegen van die van Zwarte Piet, maar een stereotype Jerry Afrije.
Ja, het is...
Een karikatuur,
klopt,
Jerry Afrije.
Klopt, ja, want die mensen heb ik nooit ontmoet. Ik heb ze nooit gesproken. Ik heb niet met ze geknikkerd. En toch hebben ze een hele idee over mij.
Ja, maar er is een karikatuur van jou gemaakt. Zoals een karikatuur van Zwarte Piet is gemaakt. Een karikatuur van heel veel zwarte mensen wordt gemaakt.
Het is ook deels winst. Dat in ieder geval als mensen me leren kennen. Dat ze hun... voordelen bijstellen.
Ja.
Maar tuurlijk is het frustrerend, want het maakt het werk extra zwaar.
Ja, maar dat betekent voor je moet eerst jezelf ontmoeten.
Bewijzen.
Ja,
voordat, weet je, guilty till prove innocent. En niet the other way around. Maar tegelijkertijd zeg ik wel van, ja, het biedt een opening. Maar over mediaframing, sommigen hebben niet eens door. Ik laat altijd in die gastlessen laat ik een foto zien dat ik word gearresteerd in Gouda met mijn shirt over mijn hoofd en je ziet mijn rug. En ik zeg, wanneer je zulke foto's verspreidt en mensen zien het zonder context, zij zien een monster. Mm. Zij zien iemand die een zware crimineel.
Mm.
Maar ik vertel ze, maar wat zij niet zien en wat niet als bijschrift wordt meegegeven, is dat het een vader is. Van 2 prachtige kinderen. Dat het hier gaat om zoon van iemand. Waarvan de ouders heel veel van hem houden. Dus de menselijkheid is totaal verdwenen. En dan kan iedereen met me doen wat hij wil.
Wat mij opvalt als ik over Zwarte Piet of whatever iets tweet of schrijf. Of iets van jou deel. Dat er meteen reacties komen. Ja, dat is die veroordeelde.
Ja.
En dat in Nederland natuurlijk als je een veroordeling hebt. Nou, dan moet je wel schuldig zijn. Want... Hè, ook al kijk je dan naar de veroordeling, was het een kleine geldboete van een rechter die ook vond dat jij veel te gewelddadig was gearresteerd en opgepakt.
Ja, ik werd veroordeeld voor verzet. Omdat ik in de tegenrichting liep toen omdat de agenten dat niet wilden. Mm-hmm. Ik werd niet veroordeeld voor mishandeling.
Mm-hmm.
Weet je, sowieso is het onmogelijk voor mij om mensen te mishandelen terwijl 4 agenten op mij zitten, terwijl ik in een nekklem zit.
Ja.
En ik zit te schreeuwen. Ik kan niet ademen voor mijn leven. Gaat een agent zeggen dat op dat moment heb ik buiten het zicht van alle camera's, waarom singen met alleen maar camera's, heb ik hem kunnen knijpen. Stiekem. Zo staat het beschreven in het procesverbaal. Stiekem heb ik hem geknepen om hem pijn te doen. Terwijl ik zat te vechten voor mijn leven. Ik lag op de grond en ik zat te vechten voor mijn leven. En dan wordt dat verteld. En dat werd gewoon puur, dat verhaal is gewoon puur verzonnen. Om mijn baan van me af te pakken. Want ik werd gebeld. En ik was beveiligd. En dan geef politie. Geef dan toestemming. En ik werd gearresteerd. Terwijl zelfs Pro Pieters in 2014 schreef van... Ik ben niet met jullie eens, maar dit kan echt niet. Je moet aangifte doen. Mm. Iedereen zat te wachten wanneer ik aangifte ging doen.
Tegen die arrestatie?
Ja, en game changer. Er is aangifte tegen mij gedaan. En tegelijkertijd heb ik vernomen van het aangifte. Werd tegen mij gezegd. En je kan niet meer je baan, je beveiligingstoestemming worden ingetrokken.
Ja, want je mag in Nederland geen beveiliger zijn met een strafblad of zo.
Ik had niet eens strafblad. Er was niet eens rechtszaak geweest. Het was puur alleen aangifte. Mm. Voor mij is duidelijk dat ze gewoon een voorbeeld wilden stellen. Mm. En ze dachten, weet je, hoe gaan we deze mensen straffen? Die, wij hebben gezegd, je mag niet protesteren waar festiviteit is. We zetten je ergens in een bos. En hoe durven ze dat niet na te luisteren? En hoe durven ze dan toch te komen en stil te staan met een t-shirt? Nou, dat gaan we ze afleren. Alleen wat ze hebben gedaan, is dat ze me juist in een positie hebben toen gebracht. Mm. Waarin wij kilometers dingen progressie kon boeken. Want ik ben, daarna ben ik gewoon 24 uur hiermee bezig geweest. Want ik was nog meer gedreven dan ooit. En...
Plus je had geen baan meer, dus het werd toch sowieso je life goal.
Sowieso was van...
Je had veel meer tijd over ervoor.
Ja, het was van, hey, dan, als we het toch gaan doen, ja, weet je. Ik kreeg wel brief thuis van dingen. Je kom in aanmerking voor uitkering en zo. Ik dacht, nee. Ik vind uitkering is voor mensen die het echt verdienen en die het nodig hebben. Maar ik vind als een jongeman als ik ben, ik moet, dat is mijn principe. Mm. Ik moet voor mezelf zorgen. En je kan mijn baan van me afpakken. Maar de ding is dat wij zijn zo geen... Ja, hoe moet ik zeggen? Wij denken alleen van... Je moet... Het is de ene of de andere. Maar ik merk gewoon... Er zijn zoveel verschillende manieren om jezelf te onderhouden. Mm. Zonder dat je, om zo te zeggen, je ziel hoeft te verkopen.
Aan de overheid. Die niet jouw overheid is. Want je premier is niet je premier.
Nee.
Maar als je zoiets meemaakt met de politie. Allereerst natuurlijk het geweld wat best wel traumatisch is. Dan het feit dat ze ook nog jou weten te flessen ermee. Nou, enzovoort enzoverder. Ik weet niet hoeveel rechtszaken je ondertussen voor wat en tegen wie en hoe hebt gehad. Maar dat is ook eindeloos vermoeiend. Ja. Volgens mij heb je een huwelijk met je advocaat.
Ja.
En dan...
Ik heb toevallig zei ik van de week nog straks worden kijkers nodig voor kinderfeestjes. Bij die advocaten.
Ja joh, het is gewoon echt... Man aan huis. En dan, ondertussen, moet diezelfde politie jou en mededemonstranten wel beschermen tegen bijvoorbeeld allerlei voetbalhooligans.
Ja.
Maar voel jij je überhaupt nog wel veilig als je een uniform ziet?
Weet je wat is, meneer? Er zijn heel veel dingen die ik niet bij stilsta. Omdat anders ga je gewoon niet vooruit kunnen komen. Mm. Want ik was, zelfde week zat ik aan tafel met politieagenten. Te praten over andere dingen. Weet je. Dus het is gewoon bijna surreal. Maar voor mij is keep your eyes on the prize. Mm. Ik doe wat ik denk dat nodig is om ons vooruit te brengen. En daar ben ik constant mee bezig. Dat geeft me kracht. Omdat als dit persoonlijk was, als een soort persoonlijke revenge of woede die ik kwijt wilde raken. En dan was ik al lang gestopt. Dan was ik al lang ergens gewoon in een mental instituut beland. Ik weet zeker. Maar doordat ik mijn focus houd op het grotere doel, geeft me ook extra kracht, om zo te zeggen, buiten mezelf. Daarom kan ik zoveel verdragen, omdat ik weet hoe donker vandaag ook is, morgen is licht.
Ja.
En dat is voor mij, het zorgt wel voor dat ik veel kan verdragen. Want mensen om me heen, vallen vaker bij de bosjes neer. Burn-out, noem maar op en zo. Ik heb wel chronische rugklachten van alle slagen dat ik van de politie heb gehad en zo. Maar toch sta ik iedere dag op. Ook heb ik 3 uurtjes slaap gehad met een nieuwe energie. Omdat ik weet, we komen er wel. En dat geven is gewoon...
Het doet me denken aan die bijbeltekst. Weeping will dure for a night time, but joy will come in the morning.
Kijk eens aan. Daarom moeten we eigenlijk vaker praten. Ik breng het Zo, en dan plaats je het in bijbelcontext.
Ja,
weet je.
Graag gedaan, amen. Wat is dat hoogste doel? Ik kan me niet voorstellen dat jouw hoogste doel alleen is dat Zwarte Piet straks vervangen is door niet roetveeg, maar schoorsteenpieten à la Amsterdams model of anders. Want met het veranderen van Sinterklaas traditie nu in langzaam steeds meer steden, Amersfoort, Utrecht, Rotterdam en de NTR dan, hoewel niet echt in de vorm dat je het zou willen, zie je ook een opkomst van een nieuwe tv-omroep die juist extreem rechts van signatuur is. Terwijl we al Wakker Nederland hadden en weet ik wat allemaal. zie je...
Ze konden beter daar pitje.
Zie je opeens steeds mondiger, angstloze racisme in de meest extreme vormen.
Ja.
Ik denk, zoals het in Essen en Bos, wat er geschreeuwd werd in het stadion, was nu wel next level. Ja. In de zin van, het is niet nieuw wat er gedacht werd, maar dat het zo hard op door zoveel mensen geroepen werd, was wel een groot stap. En ik vond het ook verbijsterend dat elke nieuwsartikel ander iets noemde. Dus de een had over Sinterklaasliedjes, de ander over oerwoudgeluiden en de volgende over katoenplukker en kaan.
Pick and choose,
maar niemand, sorry voor het gebruik van het N-woord, niemand noemde alles tegelijk in één stuk.
Ja.
Alsof het nog steeds ook een beetje gedoseerd moest worden.
Ja, klopt.
Terwijl het en is wat het zo heftig maakt. Los is ook al erg, maar het is het alles bovenop elkaar dat zeker geen twijfel overlaat dat dit buitengewoon zeer gericht racisme was op deze speler alleen en puur vanwege zijn huidskleur.
Ja.
En is dat niet... Dat is in ieder geval mijn angst, dat stel die hele Sinterklaas-editie wordt omgegooid, dat heel veel mensen daar heimelijk heel kwaad over zullen zijn, dat het gif op allerlei andere vormen nog misschien wel veel heftiger zijn uiting vindt.
Ik ben juist blij dat het openlijk gebeurt.
Mm.
Alleen zo kan je het bestrijden. En het is heel lang hebben mensen het weggestopt. Mm. Sommigen wisten niet eens dat ze het in zich hadden.
Mm.
En nu komt het naar buiten en nu weten wij in wat voor land we met z'n allen wonen.
Mm.
Daarvoor was ja, wij hebben altijd geweten, wij als zwarte gemeenschap, we hebben altijd geweten dat dit er was.
Tuurlijk.
We weten altijd hoe de verstandhouding is tussen de dominante groepen en onze gemeenschappen. Dus voor mij is niets nieuw, niets is nieuw onder de zon sowieso. Dus voor mij is meer, wat gaan we eraan doen? Want wij hebben gezegd dat dit er was. En als men had geluisterd, hadden we allang een medicijn voor gevonden. Maar nu is opeens alles nieuw. En ik denk dat we zijn nu, hebben wij de kans om die stap te maken, zodat om die stap te maken naar verandering toe, zodat wij de volgende generatie kan ontlasten van dit hele gebeuren. Want, en wat je ziet, is dat dezelfde mensen die blind waren en zijn voor het probleem, zeggen dat zij de oplossing hebben. En dat kan niet. Het kan gewoon niet. En dat is waar ik mijn zorgen is, dat wij niets van gaan leren.
Mm.
En dat wij het gaan doen omdat we onder druk staan. Mm. Maar dat is zonde van iedereen zijn tijd.
We moeten nu iets doen, er maar iets mee. Maar met veel tegenzin en niet in samenspraak.
Zeker niet in samenspraak. Mm. En dat laat weer zien dat onze geluiden niet gehoord worden of niet geapprecieerd worden, maar in ieder geval geen moer mee gedaan wordt. Het is constant, gaat het om de dominante groep.
Mm.
Die hele slachtofferschap van die dominante groep laat dat zien.
Mm.
Wij raken dit kwijt. Oh mijn god, kan ik niks meer vieren.
Je moet begrip voor ons hebben. Ja.
Je moet begrip voor ons hebben. Hoeveel begrip wil je hebben?
Mm.
Weet je, de campagne is al bijna 10 jaar aan de gang. En nog steeds doe je iedere dag alsof je vandaag voor het eerste keer hebt gehoord. Dus voor mij is juist, ik kijk heel erg dieper naar het gedrag van die dominante groep. Maar voornamelijk het gedrag van de zogenaamde mensen die het goed met je hebben.
Mm.
Zogenaamde stille midden, weet je. Want voor een groep die stil is, zijn ze wel erg aanwezig. En ik denk bij mezelf, nee, je bent helemaal niet stil. Je bent stil in een situatie van injustice.
Ja, wie zwijgt stem toe.
En dat zorgt gewoon ervoor. En voor mij nu Kijk, als je mij vraagt waar we nu staan,
yeah,
ga ik zeggen het gaat perfect.
Omdat alles naar boven komt en uit de beerput is open, zeg maar.
Kijk, als jij je hele huis gaat opruimen. Mm. Je gaat je hele huis opruimen. En halverwege dat je aan het opruimen bent, kom ik, zeg ik. Nou, het is nog viezer dan toen je begon. Maar ik heb zoiets van, weet je. Wacht maar tot we klaar zijn, dan gaat het glinsteren. Dus voor mij, dit is allemaal een proces waar we doorheen moeten. Maar we kunnen alleen echt tot goed aan het einde brengen als wij even een stap terugnemen en onszelf gewoon en in de spiegel gaan kijken. En dan denk ik dat wij gaan beseffen dat we heel veel steken hebben laten vallen. Want het is onmogelijk om zo lang mensen te dehumaniseren van plantage, van slavenschepen tot plantagevelden tot kolonialisme. Mm. En dan zeggen, maar wij zijn niet zo. Hoe kan je niet zo zijn? Jouw heel DNA van het land is uitgezaaid. Racisme is totaal uitgezaaid over het land. En dat maakt niet uit. Ik kan genoeg dingen benoemen, positieve dingen benoemen over Nederland. Maar als wij gaan hebben over dit probleem, dan hebben we gewoon over een uitgezaaid haat die in de samenleving heel lang onderdeel uitmaakt van de samenleving. En mensen die weg willen kijken, wat ze gaan zien, is dat steeds de stemmen voor verandering, want een mens wil vrij zijn, gaat steeds luider worden. En ik zou ook niet alleen kijken naar zwarte mensen, of zij het goed hebben, of we hun stil kunnen krijgen. Laten we kijken ook naar de Aziatische gemeenschap. Want zij zijn de volgende die gaan ook hun Nederlanderschap opeisen. Ga niet zeggen, nou, ze zijn toch blij. Nee, jij bent blij.
Mm.
Wij waren nooit blij. Op de plantage zongen we omdat we anders doodgeschoten werden. We moesten zingen zodat jij je goed bijvoerde.
Mm-hmm.
En nu moet ik meedoen met een traditie die mij dehumaniseert. Mijn kind aan zich doet twijfelen. Moet ik meedoen omdat jij belangrijker vindt
dat
je het gezellig hebt?
Mm.
Nee. En dan vind ik, Sinterklaas zou een andere wenslijst moeten krijgen, denk ik.
Nou, en daarmee kom ik tot het einde van deze uitzending van de Angststudio. Ik geloof dat heel Nederland morgen op 5 december maar een spiegel in de schoen moet krijgen. En daar heel lang in moet gaan kijken. Dit was een bijzondere speciale uitzending met Jerry Afrije. Ik wens je ondanks alles een heel mooi kinderfeest voor iedereen morgen, Jerry. Ga je het vieren eigenlijk?
Zaterdag organiseerden wij de intocht in Amsterdam-Zuidoost met bewoners.
Ja.
En dat doen we gewoon de afgelopen 3 jaar, omdat we vinden, als je het anders wil, moet je het zelf doen.
Ja.
En wij hebben gewoon mini-sintjes. We noemen ze de vrienden van Sinterklaas.
Ja. Dat zijn de kinderen dus zelf?
Ja, de kinderen zelf hebben ze een prominente rol gegeven. En dat moet gewoon goed komen. Maar met mijn kinderen hebben altijd cadeaus gehad. Ik heb wel op een gegeven moment alternatieve feesten voor ze georganiseerd. Ja. Dat raad ik ook iedereen aan. Als je kind thuis wil houden op 5 december, zoek er gelijkgestemde. En ga gewoon zorgen dat je kind 2 keer zoveel geniet. En dan voelt het niet als straf. Maar zo bescherm je kind wel tegen racisme.
Yes. Dus pak je avond. Maar dan wel op een inclusieve, liefdevolle en eerlijke manier. Dankjewel. Tot ziens.